wat is het verschil tussen Purim en de Tweede Wereldoorlog? Waarom daar wel en hier niet?
Gewoon. Erg gewoon.
Hadden we geen Mordechai in de 20e eeuw? Is dat...
Erg gewoon. In Purim hebben alle Joden tjoe gedaan. Mm-hmm. Erg gewoon. Esther, zij was koningin. Mordechai was, hij had een functie in het hof van de koning. Josef Beshar HaMelech. Ze gingen niet doen wat ze nu doen. Gaan smeken bij Amerika of bij wie dan ook. Hij heeft haar gevraagd dat ze zou tussenkomen bij de koning. Toen zei ze akkoord. Maar eerst brengen de Joden aan het verstand dat ze 3 dagen zullen vasten. En tshuva doen. En dat zal ik ook doen, zei ze. En daarom is het gelukt. Maar ze denken nu, Amerika zal ze redden of weet ik wie. Wat denken de Joden te verwachten van die volkeren? Moeten het hem vragen. Dat is het enige verschil, het enige onderscheid. Mordechai, het eerste wat hij gedaan heeft, hij heeft gevraagd, men zal alle kinderen bij elkaar brengen en met hen Torah studeren. Hij was minister. Ze waren slimmer dan ze. Ze wisten waar het om ging. Ze wisten hoe laat het is. Daar kunnen ze niks van verwachten. Alleen van hem. Zijn in de mate dat... En dat er is ervaring. Dus die vraag is terecht. Raaf Kreiswirt, onze raaf, heeft een keer de vraag gesteld. Welk antwoord moeten we geven als de mensen inderdaad dit soort vragen stellen? Toen zei ik tegen hem, verwondert het me heel erg van u. Er is een heel traktaat in de Talmud. Wat Joden moeten doen, al kol tsara shelo tavo. In iedere situatie van bedreiging. Onverschillig welke bedreiging. Hongersnood, oorlog, maakt verder niet uit. En dan is er een hele procedure van tanit sibur. En dan zijn er 5 keer per dag wordt ingevoerd in de Tanitsibur, zegt een collectief vasten wordt opgelegd. En dat doen ze tot 13 keer toe, maar niet meer. En dat deden ze telkens op maandag en op donderdag. Of M. En dan moesten ze 5 keer per dag davenen zoals op Yom Kippur. En dan werden er nog 6 brachot ingelast in de Shmoneh Esre. In plaats van 24, van 18 brachot in onze tijd 19, waren het 25 brachot. 5 keer per dag. En toen kregen ze, toen werden ze gered, toen kwam er hulp. Zei ik, er is toch een hele gemoren wat Joden moeten doen als ze in gevaar zijn. Dat is letterlijk wat ze moeten doen. Maar in deze tijd kon het niet meer, zei ik tegen hem. We hadden verschrikkelijk veel Joden-communisten. Die schreven over alle dagen religies opium. En ze scheren jammer genoeg alle religies over één kam. We hebben een grote fractie in de Sionistische partij die zijn areligieus. En die doen niet mee. Wij verwachten van de volkeren niks van God. En de regel geldt. Het is een onvoorstelbare regel. Regel in de Talmud. Wat zegt een collectief vasten? Wat zegt dat Tanit Sibur? Onvoorstelbaar, die regel. Zegt de Talmud. Kol Tanit Sibur. Ieder collectief vasten. Waarbij de Poshe'e Yisra'el. Dus Joden die zich niet houden aan de regel van de wet. Niet meedoen. Heeft niet de status van het Tanit Sibur. Dus het kunnen 3, 5, 6 miljoen Jiden zijn die vasten. Dat heeft niet de status van een collectief vasten. Omdat de Poshe'e Yisra'el niet meedoen. Dat zijn 1 miljoen, 2, 3, het kunnen 10 miljoen enkelingen zijn. Ze worden niet erkend als collectiviteit. En de reden... Wat maakt dat het Joodse volk is een collectiviteit? Wat is eigenlijk het bindmiddel, de cement die bindt het Joodse volk als volk? Het is niet de bodem. Want we leven al 2000 jaar verstrooid over alle hoeken van de wereld. Het is niet de bodem opgelegd. Dat is een van de verschrikkelijkste vergissingen van het Zionisme. Het is niet de bodem. Dat is niet waar. Welk is het cement? Die de Neshama. Een goddelijke zaad. Ieder Jood heeft een gelijke lekaam in Maal Mamash. Een werkelijk, reëel, goddelijke vonk in zijn lichaam. Zijn Neshama. En die Neshama is diezelfde voor de grootste raaf en de grootste tzaddik als voor de Porsche Israël. Het potentieel heeft hij diezelfde Neshama. Dus dit bindt het Joodse volk, deze Neshamot. En hoe merk je dat? Inderdaad, ik heb nog die mensen gekend. Mensen die zich helemaal niet hielden aan de regels. Maar ze hadden respect voor Torah en Mitzvot. Ze hadden respect voor de rabbijn. En als ze geroepen werden naar de bank, kwamen die mensen. Ik heb nog iemand gekend in Antwerpen, die had op Shabbat zijn zaak geroepen. Heeft rabbijn Rottenberg heeft hem ontboden. En hij zei tegen hem, moet je weten, ik eis van je dat je Shabbat die zaak dicht doet. En als je dat niet doet, zegt hij, dan zal ik ervoor zorgen dat je niet begraven wordt op een Joods begraafplaats. Die man schrok zich dood en heeft zijn zaak dicht gedaan. Dit waren de gewone, eenvoudige lui in het Joodse volk. Ze hadden moeilijkheden, ze hadden het moeilijk, daar hebben wij geen probleem mee. Dat mensen het moeilijk hebben om mitzvahs te doen, dat is een menselijke zaak. Niet iedereen heeft die kracht om te weerstaan door alle verleidingen, alle moeilijkheden van het leven. En om zich te handhaven en uit te voeren, alle mitzvahs die ik heb gevoerd. Daar hebben we begrip voor, dat is geen probleem. Waar het probleem ligt als ze komen met het verhaal, het hoeft niet. Dat is erg. En ik heb nog dit soort mensen gekend. En inderdaad, als de rabbonim, het rabbinaat, heeft samengeroepen, opgeroepen, de collectiviteit om te vasten, zijn ze allemaal gekomen. Onverschillig, de meest vrome Jood, de meest geleerde Jood en de meest eenvoudige Jood die zijn gekomen. En dat maakt dat, want de Neshama functioneerde bij die mensen. Hij deed het niet, maar de Neshama was erbij. Ik heb in Brussel heb ik een keer een lezing gehouden in de Zionistische Federatie. Yom Yerushalayim was het. Hebben ze me gevraagd om een spreekbeurt te houden over opvoeding en assimilatie. Na die spreekbeurt is er een dame naar me toegekomen. En daar heb je dit soort mensen. En die zei tegen mij, ik heb een verschrikkelijk probleem, mag ik u daarover aanspreken? Ik zei, ja, geen probleem. Daar dienen we voor. Dan weten we tenminste dat we voor iets dienen. En ze vertelde mij, ik heb een dochter, zegt ze, van 19. Ze is al 2 jaar met een niet-Jood. En ze zei, u moet weten, wij houden ons aan niks. Geen Shabbat, geen Yom Tov. De enige zaak die we respecteren, waar we ons aan houden, is de Yom Kippur. Maar als mijn dochter moet trouwen met een niet-Jood, dan ga ik aan dood. Ik ben er al ziek van, zei ze. Wil u me helpen? Ik zeg ja, zonder meer. Ik was met dat meisje 2 jaar bezig. Ik heb ze daar, een jaar, pardon, een ander meisje. Een jaar. Ik heb ze daarvan afgehaald. Het tweede geval waar ik ze uit elkaar gehaald heb. En beide gevallen, de dag van hun groepa, toen ze getrouwd zijn, hebben ze tegen mij gezegd, mijn leven lang zal ik u dankbaar zijn. En u kan zich niet indenken wat voor verwijten ze me naar het hoofd geslingerd hebben. Ja, jullie zijn segregationisten, racisten. Ik liet het allemaal van me heen komen, geen probleem. Ik heb ze ervan afgehaald. Maar deze dame zei tegen mij, als ze dat moet doen, ik ga dood. Dat zijn deze eenvoudige, gewone, fijne lui. Daar hebben wij geen moeite mee. Het is niet het feit dat ze zich wel of niet houden aan de wet. Als iemand weet, ik zit niet goed, is hij voor ons in orde. Maar als iemand met het verhaal, met het smoesje komt, dat hoeft niet. Oh, dat is misdadig, gewoon misdadig. In het Jodendom is dit gewoon misdadig, want hij brengt het volk in gevaar. Ja, zo zit dat. En daar geldt altijd dezelfde regel, of begrijp je het en accepteer je het, of moet je het voelen aan je lijf, en dat is erger.